Hebreeën 11. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Daar God getuigenis gaf aan zijn gave, en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Vader, wij vragen u dat u deze tijd, Heer, ons hart wil openen voor uzelf en dat u tot ons spreekt wat we nodig hebben. Dat bidden wij u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Zo de christenen uit de Joden, de Hebreeën, ja, die waren in grote nood gekomen, vooral door hun volksgenoten. En velen hadden de neiging om terug te gaan naar het Jodendom. En dan schrijft de Hebreeënschrijver, we weten eigenlijk niet precies wie het is. Sommigen zeggen Paulus, anderen zeggen Apollos, en die zegt weer die, en we weten het eigenlijk niet. Maar deze schrijver schrijft een indrukwekkende brief. De Hebreeënbrief is eigenlijk een brief met duizelingwekkende diepte. En als hij dat dan gedaan heeft, dan zegt hij, ik wil graag aan jullie een lijst van getuigen geven, van voorbeelden geven, van mensen geven, waar je aan op moet trekken. En dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Het is een erelijst van gelovigen uit het Oude Testament. Nou, die lijst gaat door. En ik hoop ook dat u uit deze tijd mensen kent die op uw erelijst staan en die u volgt. Die u zegt, wauw, dat is fantastisch. Ik heb zo iemand, Floyd McClun bijvoorbeeld, in Zuid-Afrika. Ik volg die wat. Zijn vrouw heeft op dit moment kanker. En dat is natuurlijk heel ernstig. Floyd is een heel bijzondere man. Die indrukwekkende dingen doet. Een geweldige apostolische bediening heeft. En is altijd weer diep onder de indruk van deze man. En zo, die staat voor mij op die erelijst. Maar de Hebreeënschrijver heeft dat ook gedaan. En die heeft het Oude Testament genomen. En die is gaan lezen. En die is een lijst samen gaan stellen. Nou, wat is nu het criterium geweest om die lijst samen te stellen? Nou, om dat goed te begrijpen moeten we even aandacht hebben voor het geloof, wat het geloof is. Geloof heeft eigenlijk twee belangrijke kanten. Je hebt geloof dat je behoudt. Geloof dat je behoudt, en ik hoop dat iedereen van ons dit kent. Geloof dat je behoudt is zonder werken. Dat is door de gift, de gave van het offer van Christus te aanvaarden, zonder dat wij er iets aan doen. Zoals Paulus dat zo indrukwekkend zegt in de Romeinenbrief, hoofdstuk 3. Want allen hebben gezondigd en derven, dat is missen, de heerlijkheid Gods. En worden om niet, zonder dat je er iets aan doet, gerechtvaardigd. Uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Dus als je op een gegeven moment God ontmoet, dan vraagt hij aan je of je zijn cadeau wilt aanvaarden. En dat is dit, zegt dat dit het cadeau is. Dat Gods heil hierin zit. En dat hij zegt, mijn zoon heeft zijn leven voor jou gegeven. En ik wil je graag in de eeuwigheid bij mij hebben. Ik wil niet hebben dat je verloren raakt. Wil je het aanvaarden? En stel voor dat u dit bent en ik dit ben. En dan geeft God je dat. Zo. En misschien ben je al jaren in de kerk en is dit nog steeds de toestand bij je. En op een gegeven moment komt dan het oordeel. Dan kan dat je sterft en dan gebeurt er dit. Dan valt het. Maar wat u moet doen, is dat u, als u het krijgt, moet u het aanvaarden. Dit is tot geloof komen. Geloof komen is geen werk, maar het geloof komen is erkennen dat je de gave van God krijgt. Zo. Ik heb dat gedaan toen ik 18 was. Voor die tijd was God al heel lang bij mij en heel dicht bij mij. En ik aanvaarde dat nooit. Ik wilde zelf mijn leven organiseren, kwam geweldig in nood, tobde erg veel en op mijn 18e gebeurde dat grote wonder. Wauw. Veranderde totaal. Toen wist ik dat ik een 10 gekregen had, terwijl ik een seconde daarvoor dacht ik dat ik een 0 was. En toen ik dit mocht doen, werd ik een 10. Kon niks meer bij, kon nooit meer beter. Hij had alles gegeven. Dus dat is het eerste. Dat is geloof waardoor je behoudt. Maar daar gaat het eigenlijk in Hebreeën 11 niet om. Ja, dat is niet eerlijk dat ik dat zeg. Het gaat daar ook om. Maar in Hebreeën 11 gaat het over het praktische geloof. Of wanneer je nu dat geloof ontvangen hebt, dat je behoudt, wat doe je ermee? Daar gaat het in Hebreeën 11 om. En in Hebreeën hoofdstuk 11 zal je ontdekken dat daar een lijst van mensen is wier geloof een enorme uitwerking had. Een geloof dat de geslachten daarna enorm heeft gezegend. Nou, dat is erg belangrijk. Dus u kunt perfect, wel, dat is niet goed, maar u kunt dat eerste geloof bezitten zonder dat tweede. En dan kom je niet in die lijst. Er staan dus, ja, er worden dus in deze lijst mensen gemist, die toch de klassificatie krijgen dat ze rechtvaardige mensen waren. Bijvoorbeeld Lot. Maar Lot komt niet in Hebreeën 11 voor. Maar Petrus zegt van Lot dat hij een rechtvaardige man was, die dagelijks zijn ziel kwelde over de goddeloosheid in Sodom en Gomorra. Maar de Hebreeën schrijver zegt, hij is geen voorbeeld geweest. Ik wil hem niet in deze erelijst zetten. Want er ontbreekt praktisch geloof in zijn leven. Hij heeft zijn vrouw verwaarloosd. Die verliest hij. Die kijkt om. En zijn kinderen, die maken hem belachelijk. En Lot geeft zijn kinderen naar buiten om zijn vrienden, zijn gastvrijheid, hoog te houden. Lot vlucht, wordt dronken. Lot was ook een drinker. Ja, zal waarschijnlijk geen dronkaard geweest zijn in die zin van dat hij elke dag dronken was. Maar men kon hem dronken voeren. Mij kunnen de kinderen niet dronken voeren. Ik drink niet. Nu mag je gerust drinken. Dat is absoluut zo. Maar kunnen andere mensen jou dronken voeren? Nou, de kinderen van Lot konden dat. Dus Lot staat niet in deze lijst. Maar Lot is wel een gelovige. Duidelijk in de schriften. Dus in deze lijst staan mensen wier leven enorme invloed heeft gehad voor het nageslacht. Voor het nageslacht. Abraham staat er heel specifiek in, heeft de belofte nooit gekregen. Maar zijn nageslacht heeft het gekregen. En Abraham heeft gewandeld in Gods wegen en die heeft ervoor gezorgd dat het nageslacht de zegen kreeg. Wat een geweldige roeping is dat. Dat is christelijk denken. Dus u leeft niet voor u. Ik leef niet voor mezelf. Ik leef voor mijn nageslacht. Ik leef voor mensen die bouwen op wat ik gedaan heb. Andersom is het ook waar. Als ik er een zootje van maak, dan lijden andere mensen onder mijn ongehoorzaamheid. En dus de Hebreeënbrief, die zegt, jullie moeten veel lijden, lieve gelovigen. En dat lijden is voor jullie te zwaar en jullie staan voor enorme keuzes. Maar houd vol, ik wil je een lijst geven van mensen die het ook volgehouden hebben. En omdat zij het volhielden, ben jij nu waar je bent. En dat is indrukwekkend. Zo twee soorten geloof, of twee aspecten van hetzelfde geloof. Het geloof dat je behoudt en het geloof dat je tot daden brengt. Daden zodat God door je heen anderen kan zegenen. Zoals er inspanningen zijn geweest voor Sportquest. Mensen hun week apart gezet hebben, hun tijd apart gezet hebben, hun geld apart gezet hebben. En hun gebed apart gezet hebben. Om te investeren, dat zijn de daden die in Hebreeën hoofdstuk 11 staan. Nou, dat is heel belangrijk. Er staat dus hier eigenlijk in vers 2, want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Is dus zichtbaar geworden. Hun geloof is zichtbaar geworden, tastbaar geworden. Daardoor hebben anderen op voortgebouwd. Dat is prachtig. Nou, hoofdstuk 12 vers 1 lezen we. Daarom laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staan. Nou, dat is ook de bedoeling van dit hoofdstuk. Nou, wat is nu eigenlijk het beeld dat hij hier gebruikt? Laat ik het even uitleggen, proberen met de Heer Jezus. Ik vind dat zo prachtig. Op een gegeven moment is Jezus op weg naar Jeruzalem. Dat is eigenlijk op weg naar de arena, midden in de arena. Daar worden de kruizen opgericht en Jezus moet daar de grootste taak die ooit gedaan is doen. Hij moet daar sterven in plaats van alle mensen. En Jezus gaat, die zit in de catacomben zou je kunnen zeggen, en staat op het punt om de arena binnen te gaan. En in de arena, en terwijl hij op het punt staat, komen Mozes en Elia bij hem. En Mozes en Elia zeggen, Heer Jezus, wij hebben hiervoor ons leven gegeven. Dit was het doel van ons, onze opdracht. Mozes zegt, ik heb het land, ik heb het volk uitgeleid uit Egypte. Ik heb ze geleid onder de kracht van de geest. En ik heb ze de wet gegeven en dat is allemaal gebeurd om dit magistrale moment. En Elia zegt, ik heb op de Karmel, op een cruciaal moment in Israëls bestaan, toen de Baal heel het volk dreigde ten onder te laten gaan, heb ik de strijd aangebonden. En ik dacht dat ik alleen was, maar er waren er nog 7000 verborgen, maar ik dacht dat ik alleen was. En ik heb het offer gebracht en u hebt het getoond dat u de enige ware God bent. En de Heer Jezus die zegt, ja, ik ga verder op jullie werk. En tegen Elia, ik ga verder op jouw werk. En ze hebben gezegd, ga de arena binnen. En wij zullen op de tribune zitten. Wij zullen kijken. En wij zullen bij je zijn. En dat is een geweldig moment geweest voor Jezus. Ze spraken met hem over de Exodus, staat er. Ze spraken met hem over zijn gang naar Jeruzalem. Nou, deze getuigen zitten in de arena. Die zitten op de tribune. En juichen ons toe. En wij zijn in de arena. En ze roepen ons toe, volhouden. Volhouden. Zo was ons leven ook. En doe het voor het koninkrijk. Hetzelfde koninkrijk. Wij hebben onze taak al achter de rug. We hebben het estafettestokje aan jullie doorgegeven. Nu jullie de 100 meter. En dan doorgeven aan je volgende generatie. Maar volhouden. En zo is dat hoofdstuk ontstaan. Zo, het is prachtig om dit soort mensen rondom je te hebben. Ik moet vaak denken aan George Furwer. Of aan Lord Cunningham. George Furwer die OM heeft gesticht. Lord Cunningham die Youth with a Mission heeft gesticht. Die in onze generatie, in mijn generatie, duizenden jonge mensen heeft aangeraakt door de kracht van het evangelie. Die de hele wereld overgegaan zijn. Indrukwekkend, indrukwekkend. Dat zijn mensen die je op het oog moet houden, die je moet volgen. Ik heb nog gekeken op de site van George Furwer de afgelopen dagen en gezien wat hij allemaal doet. Een man vol van geloof en vol van de kracht van de Heilige Geest. Zo hier staan de geloofsgetuigen. Prachtig is dat. Nou, het is heel belangrijk om te kijken wie er niet in die lijst staan. Heel belangrijk. En ook het bekijken, er staat er ook in, één in, vrij uitgebreid, die er niet in staat. Er staat er dus één in die er niet in staat. Maar die is speciaal genoemd, omdat hij er niet in staat. Nou, welke staan er niet in? Nou, als je de Bijbel begint te lezen, dan kom je dus Adam en Eva tegen, maar ze staan er niet in. Waarom niet? Lees maar in de Bijbel. Van Adam en Eva hebben we geen grote daden, enkel maar een daad van zonde, waardoor de wereld in grote problemen is gekomen. Die staan er niet in. Wil niet zeggen dat Adam en Eva de Heere niet toegewijd waren. Dat weten we eigenlijk niet. Ik denk dat wel, persoonlijk. Maar ze hebben geen daden gedaan waar wij op verder kunnen werken. Integendeel, we hebben allemaal last van hun daden. Dus ze staan er niet in. Abel staat er wel in, Kaïn ook. En Kaïn hoort er niet in. Kaïn hoort er niet in. Daar staat dat door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Maar als je de Bijbel leest en Genesis 4 leest, ga je ontdekken dat er een heel hoofdstuk in de Bijbel staat over Kaïn. En van Abel maar één of twee versen. En Abel heeft niets gedaan waar je verder op kan bouwen, zou je kunnen zeggen. En Kaïn zeer veel waar je verder op kan bouwen. Kaïn heeft een stad gebouwd. En die heeft hij naar zijn zoon genoemd. Kaïn is ook de man van alle wetenschap. Die heeft de wetenschap ontwikkeld. Kaïn heeft de handel ontwikkeld. Kaïn heeft muziekinstrumenten gemaakt. Lees maar in Genesis 4. De muziekfestivals die we nu kennen. Tomorrowland. Ik weet niet of je er wat van gezien hebt en zo. Foto's. Hele opwekkende foto's. Hele schitterende foto's waar alle zonden van het vlees worden tentoongespreid. Maar dat is een vrucht van Kaïn. Maar die staat niet in Genesis, die staat niet in Hebreeën 11. Maar Abel weten we eigenlijk niks van. Wat heeft Abel nu gedaan? Abel heeft een offer gebracht. Ja, Kaïn ook trouwens. Abel heeft niet. En toch zegt Hebreeën dit. In hoofdstuk 12, vers 24. En tot het bloed der besprenging, daar komen we, dat krachtige spreekt dan van Abel. Abel spreekt, of zoals dat hier zo prachtig staat, in vers 4 van hoofdstuk 11, door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis aan gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog. Kaïn spreekt niet. Kaïn toont je alles. Kaïn laat je lopen in een stad met schitterende gebouwen, bankgebouwen, arena's, theaters. Geen kerken, geen synagogen. Die horen niet in de stad van Kaïn. Die heeft hij eruit gehouden. De architect is hij zelf en hij bouwt een complete andere wereld zonder God, zonder Gods openbaring. Daarom staat hij niet in Hebreeën hoofdstuk 11. Nee, daar kan het nageslacht niet op bouwen. Daar kan het nageslacht door lijden, maar niet op bouwen. Dood, en dan is het gedaan. Maar Abel is heel bijzonder. De Bijbel zegt dat van Abel, ja, het bloed spreekt. We weten dat zijn offer zo belangrijk was, omdat het God in beweging bracht. En dat het nageslacht daardoor geweldig gezegend is. Nou, dat is prachtig. Ja, het meeste wordt gesproken in Hebreeën hoofdstuk 11 over Abraham. Ja, dat vind ik ook heel mooi, uiteraard. Abraham is de vader van de gelovigen. Maar weet je, Abraham kreeg Isaac. Van Isaac staat er ook iets, maar op zijn sterfbed, niet van zijn leven. Zijn sterfbed. Van Jacob, ook op zijn sterfbed. Beiden waren blind toen De geest van God ontdekte dat er iets bijzonders in hun leven was. Maar in hun leven, in hun volle leven niet. Lees maar in de Bijbel. Jacob organiseerde alles zelf. Die organiseerde alles zelf. Van Jacob wordt gezegd ja, dat hij zijn vader bedroog. Dat hij moest vluchten. God heeft wat getopt met Jacob. En toch staat hij erin. Omdat Jacob aan het eind van zijn leven, wat heeft hij gedaan? Er wordt zelfs niet gezegd dat Jacob zijn kinderen gezegend heeft. Maar Jacob heeft zijn kleinkinderen gezegend. Kijk maar, vers 21. Hij heeft Jozef zijn kinderen gezegend. Dat is prachtig. Maar dat waren Egyptische kinderen. Jozef was getrouwd met een Egyptische. En Jacob heeft die twee kinderen in het verbond gebracht. Die zag dat. Jozef zijn kinderen komen mee in Israël. Daar ligt al de geweldige zegen die God heeft voor Egypte. Zoals Jesaja dat zegt. Egypte zal ook een zegen ontvangen. Er is nu ook vrede tussen Israël en Egypte. Dat heeft daar ook allemaal mee te maken. Ja. Maar Jacob, ja, die heeft dus op zijn sterfbed, toen hij blind was. Ja. Isaac trouwens ook. Isaac was ook blind. Isaac was blind, blind lichamelijk, maar ook geestelijk. God wist, of hij wist, dat Jacob de zegen zou krijgen en niet Esau. Maar Esau was zijn lievelingskind en zijn gezin wordt compleet in chaos gestort. Doordat Esau zijn lievelingskind was. En hij wilde Esau de zegen schenken. Lees maar in de Bijbel. En Rebecca heeft dan een heel plan. Die staat er niet in, Rebecca. Rebecca heeft chaos veroorzaakt. Omdat Rebecca Jacob als lievelingskind had. En ruzie had met Isaac. Chaos in dat gezin. Chaos. Rebecca, die hield enorm van Jacob, heeft hem dan een plannetje gegeven, hoe ze toch die zegen die God beloofd had, naar Jacob zou kunnen krijgen, van haar man Esau. En daarvoor wordt Esau razend en Jacob moet vluchten, moet het land uit, moet vluchten voor zijn leven. Ja. Dus Rebecca staat er niet in. Maar Isaac wel, omdat Isaac een bekering heeft meegemaakt op zijn bed. Moet eens lezen. Als Esau van het land komt met een wildbraad, en Jacob al geweest is met een bokje, en de eerste zegen door Isaac op Jacob is gelegd, en dat heeft veel voeten in de aarde gehad, want Isaac heeft dat onderzocht. En die zei dan, je ruikt naar Esau. Maar je stem is Jacob. Isaac ging uit op zijn zintuigen. Die rook. Was niet geestelijk bezig, maar met zijn zintuigen bezig. Wauw, prachtig. Heerlijke geur. Je ruikt naar Esau. Hij wilde Esau de eerste zegen geven. Maar als je praat, dan ben je Jacob. En dus hij probeert dat te onderzoeken. Want hij wil Esau die eerste zegen geven. Maar God zegt, nee, Jacob krijgt die. Nu, die hele scène is door Rebecca in de wereld geroepen. Dat was natuurlijk allemaal niet goed. Maar dan komt Esau uit het veld met de wildbraad. Moet maar eens lezen in de Bijbel. Prachtig, spannend. Komt hij de tent binnen en Jacob is net verdwenen. Stel je voor, als dat in de tent gebeurd had, dat Esau gekomen had toen Jacob er nog was. Dan had Jacob daar het loodje geloopt. Hij had geliquideerd geworden, absoluut. Want Esau was daarna razend. En dan staat er geschreven dat Esau zegt, papa, hier is de wildbraad. En dan is Isaac, die blind is, die zegt, wie ben je? Die zegt, ik ben Esau, uw zoon. En dan staat er dat Isaac schrikt. Hij schrikt zich, je zou kunnen zeggen, dood. Dan ziet hij het. Dan ziet hij het. Dan verandert hij helemaal. Dan verandert hij helemaal. En dan zegt hij dit tegen zijn zoon. Uw broeder heeft mij bedrogen. Maar ik heb geen zegen meer voor je. Die heb ik aan je broeder gegeven. En als je dan ziet dat Jacob opnieuw bij Isaac komt, dan is er geen verwijt bij Isaac. Want hij weet, ik was fout. Ik ging uit op mijn zintuigen. Ik ging uit op mijn natuurlijke liefde. Zo van Isaac staat er enkel maar iets in van zijn sterfbed. Van Jacob ook. Van Jozef trouwens ook. Van de 12 zonen van Jacob staat er geen één in. Nee. Ook Juda niet, hè? Behalve Jozef. Die wel. Jozef wel. En Jozef is bijzonder. Maar Jozef ook op zijn sterfbed. Vers 22. Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls. En voorschriften gegeven over zijn gebeente. Ik vind dat prachtig. Maar Jozef heeft opdracht gegeven over als ik dood ben, dan moet je mijn beenderen bewaren. Want, zegt hij, jullie gaan uit Egypte geleid worden naar het beloofde land. En dan moet je mijn beenderen meenemen. Dus Jozef is na zijn dood een teken geworden van hoop. Jozefs graf was een plaats waar de mensen naartoe gingen en waar ouderen met hun kinderen gingen en die zeiden, wij komen eens uit Egypte. Want deze Jozef heeft gezegd dat wanneer het daar is, dat wij zijn beenderen mee moeten nemen naar Egypte. Dus dat graf werd een teken van hoop. Zoals het graf van de Heer Jezus een teken is van hoop. Bij de Heer Jezus is er geen lichaam meer in. Maar bij Jozef lag daar de belofte. Als jullie naar het beloofde land gaan. God zal je daar brengen. Neem dan mijn beenderen en neem ze mee. Dus dat is een prachtige plaats geweest daar in Egypte. Waar generaties lang, want na Jozef zijn ze nog 400 jaar daar geweest. Generaties lang hebben de ouders hun kinderen onderwezen. Dit heeft Jozef gezegd. Misschien stond het wel op zijn graf. Die prachtige woorden. Neem mijn beenderen mee naar het beloofde land. Wauw, wat is dat prachtig. Ik hoop dat ik ook dat mee mag maken. Als ik dood ben en ik lig op het graf en mensen staan daar rondom, dat ze dat zeggen. Dit is de erfenis. Dit is de erfenis. Dit is de erfenis van Wout. En daar gaan we mee verder. En dan, ja... Wel, die lijst is erg belangrijk. Die lijst explodeert ook. Weet je wie er ook in staan? De ouders van Mozes. De ouders van Mozes, die hadden een geweldige job. Die ouders die waren in onvoorstelbare nood. Dat is ongekend, wij kennen dat niet. En er is net een geboorte getoond, dat er iemand geboren is. Dat is prachtig. Maar Mozes en Jochebed konden dat niet. Of Amram en Jochebed konden dat niet. Die moesten dat geheim houden. Het geboren worden van dat kindje was een nachtmerrie voor ze. En toen het een zoontje bleek te zijn, was dat een nachtmerrie voor ze. Toen dachten ze, oh. Nu komen straks de soldaten dat kind nemen en dan wordt het in de Nijl geworpen. 3 maanden lang hebben ze het geheim gehouden. Absoluut geheim. Dat huis is een absoluut bastion geweest. Geen geluid, helemaal geïsoleerd. We denken dat wij kunnen isoleren, maar die konden wat van isoleren. Dat kind, Dat werd niet gehoord. Niemand wist dat daar een kind geboren was. En heel hun huwelijksleven. Ze hebben natuurlijk tijden gehad nadat het de decreet uitgevaardigd was door de farao dat alle jongetjes van de Joden gestorven of in de Nijl geworpen moesten worden. Hebben ze natuurlijk altijd, als ze gemeenschap hadden met elkaar als man en vrouw, met die enorme last gezeten. Maar zij hebben gezegd, er is maar één die leiding neemt in ons leven. Wij genieten van ons huwelijk, wij genieten van de seksualiteit. En we trekken ons niks aan van farao. Wij vertrouwen op de Heere God. En toen raakten ze in verwachting en toen zijn ze natuurlijk enorm bezig geweest. Is het een jongen, is het een meisje? Ze hadden toen geen scans en weet ik het allemaal. Dat konden ze allemaal pas weten als het geboren was. En toen was het een jongetje. En toen hebben ze gezegd, een jongen. En er staat in de Bijbel zo prachtig. Dat zegt Stefanus. Ze zagen dat dat kind schoon was voor God. Zij vonden het ook schoon. Ja, ieder ouder vindt er zijn eigen kindje zo schoon als ik weet niet wat. Dat is het mooiste kindje op aarde. Dat is helemaal niet zo. Er zijn kindjes die helemaal niet zo mooi zijn. Worden later mooi. Na een paar weken worden ze mooi. Of een paar maanden worden ze mooi. Maar er zijn baby's die verzekerd. Jongen. Daar moet nog veel aan geboetseerd worden. En dan worden dat vaak de mooiste kinderen. Ja, dat is absoluut waar. Maar zij zagen, dit kindje is mooi voor God. Ze hadden geloof. En ze zeiden, dit kan niet anders. Wij moeten ons leven in de waagschaal zetten voor dit kind. Wij gaan alle offers brengen. Wij willen sterven om dit kind te bewaren. Wauw, prachtig. En de Hebreeën schrijver die zegt, wauw, dit is knap. In dat boek met die ouders. En dat staat er. Zo prachtig. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden. Omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. En na 3 maanden krijgen ze de meest creatieve oplossing. Die tot verlossing leidt. Die tot een prachtige oplossing leidt. Voor de toekomst. Want Jozef of Mozes die wordt door de prinses geadopteerd. In farao's paleizen opgevoed. En na 40 jaar begint het te kriebelen en doet hij rare dingen. En op zijn 80ste wordt hij de grootste leider aller tijden. Menselijke wijs gesproken. Ja, dat zagen deze ouders reeds. Door het geloof. Door het geloof. En dan explodeert die lijst. Dan begint hij te noemen vers 32. En wat moet ik nog meer aanvoeren? Immers de tijd zou ontbreken als ik de verhalen van Gideon, van Barak, van Simson, Jefta, David, Salomo. Salomo niet. Samuel wel. Samuel ook na David. David en Samuel waren aan elkaar verknocht. En de profeten. Die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid oefenden en vervulling de belofte verkregen hebben. Muilen van leeuwen dichtgesnoerd. Dus Daniel, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Dat zijn de 4 vrienden van Daniel. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Ze zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Ja, lees maar bij Elia en bij Elisa. Anderen hebben zich laten folteren. Je weet niet of je door het geloof staande blijft, lichamelijk, of je machtige wonderen mag doen, dan wel of je omkomt. Dit hoofdstuk toont dat niet. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Zij hadden het geloof in de opstanding. Anderen weder hebben hoon en geestverslagen verduurd. Daarboven nog boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd. Dat is Jesaja, de profeet Jesaja, die is doormidden gezaagd. Levend, hè? Waarschijnlijk door Manasse. Kun je je voorstellen? En wat waren de laatste woorden van Jesaja? We weten het niet. Maar de Heilige Geest zegt, deze man heeft indrukwekkende dingen gedaan voor de toekomst. En heeft een boek achtergelaten, het boek Jesaja, dat ongekend is, dat zo magistraal is. Dat heel Gods heilsplan uiteenzet. En daar waar wij nu intens van genieten. Prachtig is dat. En dan met het zwaard vermoord, ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun niet waardig. Daar begint het mee. Abel, wat heb je gedaan voor de wereld? Kain, wat heb je gedaan voor de wereld? Abel, niks. Kain, ongelooflijk veel. Stad gebouwd. Handel geïntroduceerd. Techniek. Muziekinstrumenten. De wereld geniet ervan. Maar heeft geen waarde voor het koninkrijk. Zo, houd vol. Laat je niet leiden door het zichtbare. Maar laat je leiden door deze lijst. De lijst van Hebreeën hoofdstuk 11. En dan staat er, de wereld was zo niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten in spelonken en de holen der aarde. Ja, wat een geweldige lijst. Misschien ga ik er wel eens wat meer over spreken de komende weken. Eerst mijn vakantie. Maar denk erover na. Wie zal uit België in deze lijst komen? Ik heb afgelopen weken met iemand gesproken, wat mij enorm raakte. Over mannen in België, die zoveel gedaan hebben, die in de vergetelheid dreigen te komen. En als ze straks sterven, heb ik gezegd, staan er 3 mensen rondom ze. Maar er moeten 1000 rondom me staan, hebben hun leven gegeven voor ons land. En ze zullen voor ons een voorbeeld moeten zijn. Die willen we volgen. Hoe deden die dat? Wat voor offers brachten ze voor ons? En waarom kunnen wij nu zijn? Waarom staat die kerk hier? Omdat in de jaren 70 er mensen waren die bereid waren in de tent belachelijk gemaakt te worden. Daarvoor staat die kerk hier. Ze horen in die lijst mensen die door het geloof offers hebben gebracht. En mogen God ook in Herentaals, in de komende generaties, deze geweldige getuigenis geven. Amen. Vader, we danken u voor dat koninkrijk van u waarin we mogen wandelen. En we bidden u dat de Heilige Geest jonge mensen roept om alles te geven voor uw koninkrijk. Voor dat wat waardevol is. Heer, het gaat zo verkeerd in gezinnen. Op allerlei gebied in ons land. We zien het. Maar breng iemand, Heer, op hoogte. Iemand die bereid is zijn nek uit te steken. Iemand die bereid is, Heer, in de kracht van de Heilige Geest het volk toe te spreken. Gezag krijgt van u, opdat het volk gered wordt en naar uw wegen gaat vragen. O God, dat er uit ons midden ook zulke mogen komen, die dan komen te staan in deze lijst, opdat de komende generaties daarop verder kunnen bouwen. En dank u, Heer, dat we de kampen hebben gehad, Sportquest hebben gehad en zoveel andere geweldige initiatieven waarin jonge mensen zijn bereikt. En we weten niet of uit die groep die bereikt is, er zullen opstaan in de kracht van de Heilige Geest. Wilt u het ons schenken door genade, om Jezus wil. Amen. Zoals u een brochure wil, ik heb er 5 bij, kan dat altijd.